Met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes overdenken wij het tekstwoord dat u vindt in het zesde vers van Handelingen 3 en Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Tot zover. We schrijven als thema boven de prediking des woords: Christus reikt, verlamden de hand des geloofs. Dus Christus reikt, verlamden de hand des geloofs. Dan overdenken we drie gedachten. Christus geeft geen aalmoezen. In de tweede plaats, Christus beveelt te staan. En in de derde plaats, Christus reikt de hand. Maar nu eerst, Christus geeft geen aalmoes. Gemeente, jonge mensen, kinderen. Ooit woonde in de stad Jeruzalem, dat wil zeggen voordat Jeruzalem was ingenomen door de Israëlieten. Toen woonden daar de Jebusieten. De stad heette toen nog Jebus. Weet je wat daarvan staat in 2 Samuel 5? David, zo zeiden de Jebusieten, u zult hier niet in kunnen komen. Er zijn hier zoveel blinden en kreupelen. Die zullen u wel buiten deze stad houden. Zij zullen u afdrijven. Anders gezegd, blinden en kreupelen hebben het hier voor het zeggen. Zoveel waren er. En bovendien, zo verachtelijk sprak men over David en zijn volk, want Jeruzalem is oninneembaar, zo dacht men. En later leest u dat ook in het Johannesevangelie, Bethesda, dat was ook daar in Jeruzalem, hè? Een menigte van kreupelen en blinden en zieken. Eigenlijk moeten we het misschien ook zo gaan zien, geliefden, dat die kreupelgeborenen en blindgeborenen waar u in de Heilige Schrift van leest, zij worden na de Pinksterdag vooral een soort toonbeelden van de doorbraak van Gods Koninkrijk en de Messias Jezus Christus. Anders gezegd, de geestkracht van Pinksteren wordt geopenbaard. In blinden en in kreupelen. Dat is eigenlijk tegen onze verwachtingen. Want wij willen sterk zijn en alles kunnen wat we willen. Tegelijkertijd zijn we heel voorzichtig ook vanmorgen. Want u zou het maar niet kunnen lopen of zien. Horen. Het gaat hier in dit schriftgedeelte, geliefden, om het leven van de christelijke gemeente in de Bijbelse zin van het woord. En hoe zou je dat nou kunnen samenvatten? Wel, het leven van de eerste christengemeente en van de ware christengemeente op de Bijbelse grondslag gegrondvest. Die kun je samenvatten in twee woorden: geest en kracht. Of leven en kracht. Je voelt als het ware het leven uit God en met God krachtig kloppen. Wat zijn dat voor mensen, die eerste christenen? Wel, gewoon zoals u en ik, alleen in hun ziel uit de dood opgewekt met Christus. Je kunt het ook zeggen, in Christus geboren. In zijn bloed gedoopt en ondergedompeld in de Heilige Geest en aangedaan met kracht uit de hoogte. En wat doen zij daar in Jeruzalem? Wat zegt Handelingen 2 in het slot? Indrachtig in de tempel volhardend, van huis tot huis broodbrekend, eten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid van hart. Ze prezen God, hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig worden. En dat woord gemeente, geliefden. Dat betekent eigenlijk van al die duizenden mensen in die tempel, roept de Heere eruit en Hij zet ze bij die gemeente die zalig wordt. Dus letterlijk de eruitgeroepenen. En in Handelingen 3, en dat weet u misschien al lang, maar dan zeg ik het nog maar een keertje. Maar in Handelingen 3 wordt dus deze Pinkstergemeente geconfronteerd met de wereld. Nog niet eens de wereld buiten de kerk, maar de wereld van de godsdienst in de tempel. Gemeente, weet u, dat wordt natuurlijk wel erg aangevochten in onze dagen misschien, door wie dan ook, maar weet u waarom er eigenlijk een christelijke gemeente op de aarde is? Weet u dat? Het heeft eigenlijk maar één doel. En als dat doel er niet is, is zo voorbij. Maar de christelijke gemeente heeft op grond van de schrift als doel te getuigen van Christus alleen. Dus niet van een mens, maar van Christus alleen. Die van de hemel gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij heeft naar zijn hemelvaart de inwoning van zijn Heilige Geest en zijn gemeente gegeven op de Pinksterdag. Om zijn arbeid voor te zetten op deze aarde. En nu zien wij, en kunnen de jongens en de meisjes zich zo voorstellen. Nu ziet u daar, nu zien jullie daar twee Pinksterkinderen wandelen naar de tempel. Het is de 9e uur, zo zegt Handelingen 3 aan het begin. Dus als je begint te tellen vanaf 6 uur. Is dat 3 uur in de middag. En als die tijden genoemd worden, dan moeten we meteen eigenlijk denken aan het volgende. Elke morgen, zodra de zon opging, werd daar in de tempel een lam geslacht. Dat wees heen naar het lam Gods, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat slachten van dat lammetje, dat predikte het bloed van Jezus Christus, dat als enige reinigt van alle zonden. Dus dat gebeurde elke morgen, zodra de zon zich boven de kim verhief. Dus elke dag werd geopend met het lam van God. En mijn vraag tussendoor. Hoe bent u vanmorgen de dag begonnen? Want we verbeelden ons vaak heel wat. Maar bent u de dag begonnen met het lam van God? En ik. En dan gaan nou die twee Pinksterkinderen. Van die ochtend is het lam geslacht en op de 9e uur, dus 's middags, 3 uur, dan werd de dag weer afgesloten, werd opnieuw een lam geslacht. Want de avond en de nacht kan de kerk als het recht ligt niet in, zonder het bloed en de voorbeden van het lam. Nou jongens en meisjes, hoeveel hebben Petrus en Johannes bij zich? Jonge mensen, dat is niet veel. Mocht dus ook niet, hè? Je gaat op pad op zijn best alleen met brood tot je volgende adres en daar zul je nieuw brood krijgen. Meer anders niet, zeker geen portemonnee. Zilver en goud hebben ze niet. Dus deze apostelen moeten ook zelf van de gaven leven, van het gegeven, zouden wij zeggen. En het enige wat ze bij zich hebben, is dat Petrus ook in zijn brief schrijft, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat is het enige wat ze hebben. Nou, zegt u misschien, dan hebben ze niks. Dan kan het zijn dat we zelf de kracht en de volheid van het woord niet weten. En dan zit aan de deur van die tempel, die poort wordt de schone genoemd, een verlamde man. Nou, dat is zo eenvoudig als wat om te begrijpen, toch? Dus een vrienden daar gebracht, ik kon zelf niet lopen. Verlamd vanaf zijn geboorte. En hoewel er dus velen in die stad waren, wist iedereen wie die man was. Deze man, en zo eens even gewoon kijken naar wat verlamming eigenlijk is. Hij is nooit in staat geweest, hè? Zelfs als kleine jongen niet. Om te staan. Naar de mens gesproken zou je zeggen, hoe vaak heeft zijn moeder het niet geprobeerd. Maar ze heeft de moed opgegeven, het was hopeloos. Nou, dan weet je niet wat er door een ouder heen gaat. En wat te denken van die man zelf. Kreupel. Nooit zijn benen kunnen gebruiken om op te staan. Geen werk kan hij doen. En er was niks aan te doen. Dat was voor iedereen duidelijk. Er waren ook niet allerlei moderne oplossingen zoals in onze dagen. Niks. En het enige wat die man nog over heeft, hè? Is langs de weg en zijn hand opheffen en alleen om brood. Wat geldt bij elkaar, zodat hij niet verhongert. Verder is het hopeloos. Even heel eenvoudig, hè? Zou u zo langs de weg willen zitten? Ik niet. Hopeloos, zonder uitzicht. Alleen maar brood. We hebben het wel eens over vervulling van beloften. Weet u welke belofte God aan deze man gaat vervullen? Wat Jesaja schrijft in hoofdstuk 65. Ik ben gevonden van hen. Die mij niet zochten. Naar mij niet vraagden. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is. Heb ik gezegd, zie. Hier ben ik. Hoe zullen wij het wonderen wat de Heer aan deze man gaat verrichten? Verricht heeft. Hoe zullen we dat wonder noemen? Laten we het vanmorgen een letterlijk wonder noemen. Want die man wordt lichamelijk genezen. En een lichamelijke genezing is in de Bijbel ook altijd een teken. En een beeld. Een gelijkenis. Dus ook dit wonder geeft ons het teken waarom de christelijke gemeente in de wereld is. Deze verlamde man beeld eigenlijk uit, hij is een beeld van al die tienduizenden mensen, die honderden mensen, daar in de tempel. Die verzamelen zich voor dat offer van dat lam rond 3:00 in de middag. Wat zijn dat voor soort mensen? Godvruchtige. Gewoon kerkmens zou je zeggen. Voor de vorm alleen. Een soort vrome mensen die God danken voor dagelijkse weldaden. Mensen die de Heer wellicht ook wel gesmeekt hebben voor ontferming. Maar zonder waar geloof. Geen begrip van eigen zonde en dood. Onbekeerd volk daar in de tempel nauwgezet en serieus in haar godsdienstige schema's van doen en laten. En zo hopen ze, al die godvruchtige mensen, met de hulp van God maar een beetje door dit leven heen te komen. Ik zou bijna zeggen vanmorgen, geliefden, een ergere verlamming is niet denkbaar. Verlamd en hopeloos, met al je godsdienstige mitsen en maren, zonder God. En gemeente, wat is nou de boodschap van het evangelie? De eerste grote boodschap van het evangelie is dat ieder van ons zo is geboren als het voorwerp van de toren van God. Althans na Adam, want in Adam zijn wij goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat eist en dat wil de Heere ook teruggeven. In Christus alleen. Wij hebben ons in ons bondshoofd Adam geworpen in de macht, maar ook in de nacht van de duivel. Waarom denkt u dat alles vastloopt in onze dagen? Denk je daar zelf weer in de benen kunt komen? O, deze verlamde man die kan al praten over godsdienst, politiek, economie. Hij kan van alles. Eén ding kan hij nooit, en dat is mijn hele open deur, en het is wel waar, hij kan niet lopen. Geen beginnen aan. En de Heere Jezus, geliefden, kwam naar deze aarde voor verlamden. Hier in lichamelijke zin en zijn kerk in geestelijke zin. Hulpeloos en hopeloos. Voor wat betreft het kennen van God. Wat zijn wij verlamd, gemeente. Ook als het gaat over de tijd waarin wij leven. Verlamd. Door onbekwaamheid. Om de duivel, de zonde en de gevolgen van de zonde. En de verzoeking. We zijn onbekwaam om onze verlammende religie te overwinnen. Moet je dan maar niet naar de kerk gaan? Tuurlijk wel. De instelling des Heren als dat mogelijk is en het ons nog gelaten wordt. De Heren werkt door de middelen. Maar als het middel uw zaligmaker is, is het wel eeuwig kwijt. Jezus Christus wezen en Hij alleen. Maar gemeente, heel eenvoudig, en gelooft u dat we in de greep zijn van een ontzettende ongeneeslijke verlamming? We staan zo gebogen over onze leefwereld. Maar we kunnen ons nauwelijks of eigenlijk niet eens meer de vraag stellen, hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zo verlamd zijn. Door onze eigen pogingen. Dat wij niet meer onszelf kunnen zien zoals God ons ziet. En dan moeten we niet gaan wijzen. Kijk, deze man vraagt alleen maar een aalmoes, brood, tijdelijke verlichting. En dat is ook het enige wat deze wereld waarin u en ik leven u kan geven. En dat moeten we echt niet verachten, want het is een groot wonder als we nog ons brood mogen hebben. Dat is voor velen niet weggelegd. Maar meer kan de wereld ook niet geven dan brood. En verlamd blijft u. En wat is onze verlamming? Wat hoort u en waar kijkt u naar en waar bent u mee behept? Dag in, dag uit. Wij willen zo gauw mogelijk, kijk, wij wijzen naar de wereld, hè, die zo snel weer mogelijk weer naar een terras wil. Maar welk lintje wilt u zelf doorknippen? Zodat u weer kunt doen wat u wilt. Zo verlangt. En dat willen we ook blijven doen om het grote probleem, als wij sterven, maar niet onder ogen te hoeven zien. De grote vraag om God te ontmoeten, te verdringen, op welke wijze dan ook. Wat is nou de unieke boodschap van deze Pinksterkinderen, van dit Pinkstergemeente? Wel, u moet en u kunt genezen worden van uw verlamming. Want wij weten helemaal niet meer hoe we moeten leven. En ten diepste weten wij ook niet hoe we moeten sterven. En wij zien hem om ons heen. Hoe snel dat kan zijn. En geliefden, bedenk één ding, dat de kerk van Pinksteren niet in de wereld is, dus die christelijke gemeente naar de Bijbelse zin, is niet in de wereld om aalmoezen te geven. Zilver of goud hebben we niet. Kijk, die diaconie die is er voor de armen in de gemeente, omdat er God verboden had dat er gebedeld werd. Dus dat is een instelling Gods. De kerk is niet in de wereld om aalmoezen te geven zoals aan deze man, maar om dat oerprobleem te verkondigen. Uw ziel moet verlost wezen. Van de verlamming der zonde. Tot radicale en totale genezing is er die Pinkstergemeente in deze wereld. Brand nou op onze zielenbodem, gemeente, de vraag, hoe kan ik God ontmoeten? Al bij zo verlamd dat je je dat nooit afvraagt. Nou, dat valt nog wel mee bij mij. Zullen we eens gaan kijken naar die man? Petrus en Johannes lopen over de weg omhoog naar de tempel, dat was een opgaande weg, hè? En wat doet die man? Alleen maar dit. Hij kijkt alleen maar naar zijn hand. En dat tekent u en mij. Dat is ons leven. Aalmoes. En we zien slechts onze eigen hand. En verder. Als je maar geld krijgt. En dan zegt Petrus tegen hem, zie op ons. Dus deze man keek zelfs niet meer naar de mensen om hem heen. Maar alleen maar naar zijn hand wat er aan geld ingeworpen zou worden. En Petrus zegt niet voor niets, zie op ons. Want die man keek gewoon naar beneden, wachtend op geld. Al zijn verwachting gestorven. Alles. Hij zag op zijn eigen lijf. En als hij wel eens omhoog keek, dan zag hij op zijn best verwachtingsvol naar mensen die hem nog wat gaven. Enkele vrienden zetten hem op zijn plek. En dan zegt Petrus, zie op ons. Wij zijn apostelen van Christus wegen, vervuld met de Heilige Geest. Nou geliefden, heel eenvoudig. Al kunnen we misschien op twee benen lopen, hoe voorrecht dat ook is. Maar zitten wij zo langs het geestelijke pad van ons leven. Het profetisch woord zegt dit morgenuur tot u, zilver of goud hebben we niet. Maar alleen het bevel van Christus. En daarin zegt het profetisch woord, gedreven door de Heilige Geest met een tong van vuur, u in uw ellende en hopeloosheid. Misschien totaal verlamd in uw bestaan. In de naam van Jezus Christus. Die voor zondaren stierf. Die in plaats van zondaren opstond. Die in plaats van zondaren bidt in de hemel. Die zondaren verlost door zijn eigen kostbaar verzoenend bloed. Hij wil u zijn heildom zien. En hij is het die u in zijn woord beveelt te staan. Onze tweede gedachte. Daar staat Petrus en u kunt dat zo volgen. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Zou u dat durven zeggen tegen iemand die nog nooit heeft gestaan? Dat zou spotten wezen. Hoe geschiet dan deze genezing? Door het geloof in zijn naam. Welke naam? Onze tekst zegt in de naam van Jezus Christus de Nazarener. En gemeente, jongens en meisjes, wat een kracht bevat deze naam. Ook vandaag. Jezus. Dat betekent zalig maken. Van alle namen van Gods Zoon is deze naam de kerk wel het meest kostbaar en lieflijk. Daar klinkt in deze naam Jezus onvoorwaardelijke vergevende zondaarsliefde voor totaal goddeloze verlamden. En voor Gods kinderen. Jezus, zaligmaker. Dat predikt ons dat wij van nature rampzalig zijn onder de toren van God en Christus ons wil verlossen van onze rampzaligheid tot Gods eer. Jezus, Jozua in het Oude Testament, die Israël in Kanaan bracht en de Kanaanieten verjoeg. Zijn ambtelijk werk, dat van Jozua predikte, Christus, als de overste leidsman en voleinde des geloofs die zijn volk brengt, in het hemels Kanaan, in de naam van Jezus. En niemand van ons, denk het maar niet hoor gemeente, maar niemand zal Jezus kunnen doorgronden. Als u nou verlamd langs de weg zit, tegen uw wil in en tegen uw wensen en tegen uw planning in, buigt u voor hem neer. Levert u zich uit aan het profetisch woord alleen. Al is alles om u heen in de war. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Jezus, die naam predikte almacht, om doden op te wekken en nieuwe hemel en aarde te scheppen, en om deze snel bij ons vandaan en onder ons vandaan wegstervende wereld, straks dwars door een wereldbrand heen te vernieuwen. Tot een nieuwe hemel en nieuwe aarde. In de naam van Jezus Christus. En Christus is de ambtsnaam van Christus. Van de Heer Jezus. Dat betekent gezalfde. De Messias. Wat een wonderlijke kracht. Als de naam van Jezus verbonden wordt met zijn ambtsnaam Christus. Gevolmachtigd door God de Vader stond hij in de wateren van de Jordaan en daalde in de doop, de Heilige Geest op hem in de gedaante van een duif. En bleef op hem en steeds weer zei de Vader uit de hemel, deze is het. Alleen. Hoort hem. Geliefden, als gij uit Jezus Christus geboren wordt door de Heilige Geest. En u opgewekt wordt uit uw verlamde bestaan van goddeloosheid. Hoe godsdienstig ook. Dan haalt hij je weg. Net als die gemeente van die Pinksterdag roept hij je eruit. Uit de benauwdheid en de dood en word je in hem geborgen en spreekt Christus u aan. De Vader zelf heeft hem gezworen zijn werk te aanvaarden, zijn werk goed te keuren. Zijn naam te verheerlijken. Dus Jezus Christus handelt met het gezag van de eeuwige verbondsgod. En dan hebben deze Pinksterkinderen niks op zak. Aan zilver of goud. Maar de liefde en de bewogenheid. Van Christus. Door de Heilige Geest dringt hij. En hoe luidt dan dat profetisch woord dat zo vast is? Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong der stommen zal juichen, zegt Jesaja 35. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Ziet u, dat is een opbouw, hè? Jezus, zaligmaker. Christus, gezalfde van God, de Nazarener. En die naam, geliefde, die Petrus toevoegt. Roept die naam een weerstand op. Als Nazarene werd Christus gevangen genomen, ter dood veroordeeld, gestorven, begraven en opgestaan, voer hij ten hemel. Die Nazarene. Zullen we het eens omdraaien? Wat gebeurt er in deze naam, de Nazarene? Het woord Nazarener, gemeente, brengt Jezus, de Messias, de gezondene van God, in de meest intieme verbinding met deze verlamde man. De naam Nazarener brengt Jezus, de gezondene van God, in de meest intieme verbinding met volkomen hopelozen. Ook in onze dagen. De Nazarener. Lager kan het niet. Hij groeide op in Nazareth, wil dat zeggen natuurlijk. Hè? Ongeveer 30 jaar. Een veracht volk. Waarachtig mens. Kijk, er staat hier niet Jezus Christus uit de hemel, jongens en meisjes. Dat was wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat ook niet Jezus Christus van Jeruzalem. Dat was een beroemde stad, maar ook dat niet. Lees ik hier. Jezus Christus van Nazareth. Gemeente, de naam van de Heer Jezus is gelukkig niet verbonden met de meeste beroemde namen van onze dagen. En de meest beroemde steden van toen. Hoewel Jeruzalem de stad is van de grote koning en straks komt de tijd dat God zijn zoon zal geven te zitten op de troon van David in Jeruzalem. En hij zal regeren over het huis van Jacob, koning tot in eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn, dat is allemaal waar. Maar Petrus zegt, hij is Jezus Christus, de Nazarener. Hij past zelfs bij u. Want hij is zelf van een veracht, verstoten volk, Nazareth, geliefde, daar wilde je niet eens wonen. Tenzij je, nou ja, een afgekeurde arbeider was, of zo. Armen, behoeftigen, hopelozen, veracht, Nazareth. Op zijn best kon je wat kluswerk hier of daar doen. Maar je telde niet meer mee. In zijn vernedering heeft Jezus de gestalte van een slaaf aangenomen. De mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Jezus Christus van Nazareth, al klinkt dat zwak en veracht. Deze naam is voller van macht en genade dan welke naam ook. Want het betekent dat de Zoon van God afdaalde in de diepste diepten van ons verlamde gevallen bestaan. En dat hij nu zo verhoogd is als Jezus Christus, de Nazarener, in de troon van zijn hemelvaart en nu zit aan de rechterhand van God. Geloofd en gedankt zij de onnaspeurlijke liefde van God, die deze Christus van Nazareth zo hoog verhoogd heeft. En in hem de zijn. Jezus van Nazareth, door het geloof in zijn naam, leest u in het 16e vers, heeft zijn naam deze verlamde gesterkt. Dus niet Petrus, maar het is Christus die deze verlamde man beveelt. Dat is het profetisch woord. Petrus spreekt, Petrus gelooft het ook, want er staat, en hem grijpende bij de rechterhand, richtte hem op. Dus Petrus schrijft de hand van die verlamde. En jongens en meisjes, zak nou deze man in elkaar, want hij heeft nooit leren lopen. Hè? Als je een klein kind bent, dan moet je stap voor stap voorzichtig leren lopen. Dus wij zouden zeggen, die benen zijn zwak, die hebben geen conditie. Maar niks daarvan, terwijl Petrus hem opricht, nee, terwijl Christus hem bij de hand vat, worden zijn voeten en enkelen vast. Terstond opspringen stond hij op en gaat hij met Petrus en Johannes de tempel in en hij verheft Gods naam. Zo groot en heilig, groot en goed. En wat is het nou, gemeente, waardoor dit wonder is gebeurd? Dat was het bevel van Jezus Christus. Sta op en wandel. Het woord van Christus en het woord van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, dus niet Petrus. Christus reikt hem de hand. En als dat profetisch woord over die verlamde man vaardig wordt. En de Heer is niet veranderd, hè, in onze dagen. Hij is dezelfde. En als die Pinkstergeest doorbreekt in dat woord, in deze verlamde ziel. Dan gebeurt het, zegt Calvijn, ongevraagd en ongehoopt. Dan dringt het woord, dat bevel van Christus, in zijn merg van zijn wezen. En in dit goddelijk bevel krijgt deze verlamde hetzelfde geloof als dat Petrus heeft ontvangen en waarmee Petrus hem de hand toereikt. En dat doet hem vertrouwen uit genade op de naam van Jezus Christus de Nazarener alleen. Onze Heer Jezus Christus, en weet u, gemeente, deze Jezus Christus, deze Nazarener, ziet vanmorgen op u. En op jou. Hij ziet op verlamden neder. Bent u dat? In je ziel. Zo diep gezonken als niemand anders zinken kan. Christus reikt u zijn hand des geloofs. Hij is machtig en gewillig in zijn almachtige naam. Om u naar zijn verkiezend welbehagen uit de doodsgevangenis van je bestaan in de vrijheid te zetten, als uit het graf weer op te voeren. Christus beveelt u, sta op en wandel. Ik kan niet staan, zegt Augustinus, geef dan wat gij beveelt. Uit genade. En beveel wat ge wilt. Petrus steekt zijn hand uit en grijpt hem. Christus schenkt genade, Christus schenkt geloven. Die man gelooft, aanvaardt met zijn hele hart. Het bevel. Het profetisch woord. Dat zeer vast is. En hij staat op onmiddellijk, hij springt op en hij gaat. Met Petrus en Johannes mee de tempel in, wandelend en springend, God lovend. En hoe zal deze man bij het zien van het lam dat in de avond, daarom 3 uur, als de dag afgesloten wordt, geslacht wordt, hoe zal hij God hebben geprezen, gejuicht, looft, looft de Heer mijn ziel, met al mijn kracht. Verhef zijn naam. Zo groot, zo heilig, achter och of nu al wat in mij is, hem prees. We gaan dat eerst samen zingen met Psalm 103, vers 1. Psalm 103, en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Christus reikt de hand, dat is toch die man die vanaf zijn geboorte verlamd was. En dan gaat Petrus prediken. Wat gij begeren zult, heeft Jezus zelf tot ons gezegd in Johannes 14, in mijn naam, dat zal ik doen. Door het geloof schrijft Handelen in vers 16, in zijn naam. Heeft zijn naam hem gesterkt. Wat doet Petrus nou? Hij houdt in de prediking er in de tempel de naam van Jezus Christus voor aan moordenaars. De moordenaars van Jezus. Nog maar enkele maanden terug. Een gemeente, of je nou thuis bent of in de kerk. Maar dit is het christendom. Niet alles wat u en ik ervan gemaakt hebben. Wat bedoelt u? Nou, het christendom is niet een pijnlijke verzameling van een hele hoop schema's en plichten, waarbij je maar moet hopen dat in de toekomst God ook een keer uw zonde gaat vergeven. Als je maar goed genoeg bent. Of slecht genoeg. En let wel, de Heer heeft recht op ons en ze hebben de plicht om te leven zoals de Heer het van ons vraagt. Doen we niets vanaf. Maar dat is de zaligheid niet. Christendom in de Bijbelse zin is waar zondevergeving in Christus tot verzoening met God naar zijn welbehagen u doet huppelen van zielenvreugd. En dat belooft onze tekst. En dan staat er in onze tekst een woordje wat nog meer weerstand opwekt dan het woord Nazarener, namelijk het woordje terstond. De boodschap van het evangelie zegt niet, als je maar genoeg gedaan hebt, genoeg gelezen, genoeg gebeden, genoeg gemopperd, genoeg geklaagd, genoeg geweend, enzovoort. Stoppen met de zonde, langzamerhand worden je voeten en enkels vanzelf vast, moet je dan doorgaan in de zonde? Nee. Maar kunt u uzelf aan de haar uit het moeras trekken? Maar voor velen is dat het christendom. Eén marteling. En dan hoop je maar dat vanzelf je voeten en je enkels in je ziel vast worden in Christus. Daar geloven de meeste mensen in. Godvruchtige mensen van de tempel. Genade is. Verkiezen. Als je daar uitgeroepen wordt, hoe? Daar stond. Zonder één minuut ertussen hij gebiedt en het staat er. Daar stond worden zijn voeten en enkels vast. Waarom staat er dat woord daar stond dan? Nou geliefden, omdat die verlamde er niks aan doet. En die jongens en meisjes kunnen dat nou begrijpen, die man hoeft er niet meer te oefenen om te kunnen lopen. En als u zalig wordt geliefd, dan zult u er niks aan gedaan hebben. En ik niet. Maar terstond. Anders zal zelfs dat gezang ons oordelen, niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen mij redden. Gij alleen. Geliefde, zit u verlamd naast uw leven? Het is alleen Christus die het doet, door zijn Heilige Geest. En Hij is het die u gebiedt, sta op. en wandel. Deze genezing is het beeld, de gelijkenis van de rechtvaardiging door het geloof in Christus als pure genade, gave van God, naar zijn eeuwig bestel, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Christus Jezus veronderstelt gemeente niets in mij. En in u. Hij doet ons alleen onze dodelijke verlamming meer en meer kennen, onze vloek. De Heere vraagt niet om één goed werk van u. Weet u waar we willen zijn in onze tijd geleefd? Lichamelijk ook, hè? Ik ook. Wat? Gezond zijn. Maar geliefden, die gezond zijn in hun ziel, hebben de medicijnmeester niet nodig. Echt niet. Maar die verlamd zijn. Zijt ge zonder hoop, dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. Hè? Hoop op God. Ik zal hem toch nog loven. Zing David in die 42e psalm. Toch nog loof. Hopeloos. Goddeloos. Hoort. Hij is het leven. Almachtig en genadig. Hij wil u uitdelen. Zijn volkomen zaligheid. Verzoening met God. Opdat u hier in dit leven reeds in beginsel zult huppelen van zielenvreugde. En als u met God verzoend bent, o kind van God, zolang u in dit lichaam des doods bent, zult u tot zonde geneigd zijn, al is de macht van de zonde verbroken. Maar je leert jezelf al zo volkomen hulpeloos en verdorven kennen, dat het later in je leven na ontvangen genade soms lijkt dat je nog meer verlamd bent dan toen Jezus u deed huppelen. En springen. Dat is de praktijk. Want de strijd met je oude natuur wordt zwaarder. En zwaarder. In de naam van Jezus Christus, die al uw lasten gedragen heeft. Die u tenslotte in heerlijkheid zal stellen. Hij zal over u waken, enkel en alleen op grond van zijn naam, zijn bloed, zijn gerechtigheid. Hoe is dit wonder gewerkt? He? Is de naam van Jezus? Of was het geloof van die man? Dat laatste willen wij graag. He? Alsof je eigen geloof je in de benen doet komen. Vers 16. Wat staat daar? Zijn naam deed het. Dat lezen we letterlijk. Door het geloof in zijn naam. Het geloof in Christus is door Christus gegeven aan die man. En dat heeft die man genezen. Het lijkt of dat vers 16 de gelovige prijst in plaats van Christus. Maar wat is nou het geheim van het ware geloof, geliefden? Dat ware geloof dat met Christus verenigd is. Hè, zal nooit, maar dan ook nooit, eer van Christus stelen tot een eeuwigheid niet. Want het ware geloof eert altijd Christus. In zijn eigen werk. Het geloof in zijn kerk. En daarom zei Jezus ook tegen die vrouw die een zondares was. Uw geloof heeft u behouden. Petrus en Johannes staan hier in het geloof van Christus. In de volheid van de Heilige Geest. En zo bevelen zij sta op en wandel. Wie u hoort, hoort mij, had Christus gezegd. En wie u niet hoort, die verwerpt mij. Terstond, de naam van Jezus Christus, geliefde, reikt u vanmorgen de hand. Zoals dat die rijke jongeling Laat me je portemonnee zien. Er staat veel in. Alles wat je hebt, geef het aan de armen. Je zult een schat hebben in de hemel. Volg mij. Die rijke jongeling, verlamd door het geld, weigerde te geloven. Hem ontbrak alles. En deze verlamde man kon niet anders dan geloven, omdat God het wilde. Beleid uw verlamming in zonde, godsdienstig of niet, geliefden. Ik zal u alles vergeven, dat predik, dat woord, sta op. Ik wil u genadig zijn, opdat ge zult rusten, wandelen en huppelen. Op uw pelgrimstocht, de goede strijd des geloofs. Strijden met naam alleen vermelden. De deur der genade scharniert in de bediening van het woord ook dit morgenuur, geliefde, thuis. Of in Gods woning, open en dicht. De hand van Christus is naar u uitgestrekt. Petrus beveelt u hopeloos in uzelf op te staan. In de naam van Jezus Christus, zijn heil en troostrijk woord te geloven, u niet te verharden, u te laten leiden. En zo niet, dan zegt hetzelfde hoofdstuk in vers 23. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet, dat is Christus, niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Gemeente, deze man, dat moeten we goed bedenken, zou niet genezen zijn. Als hij niet zelf, met zijn hele hart, geloofd had in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Er moet persoonlijke bekering zijn en persoonlijk geloof tot zaligheid in hem. En onder het woord van Petrus wordt het geloof in Christus in zijn ziel gewerkt uit genade. Om te geloven het bevel. En zo staat hij op. Die man die zei niet, ik kan niet opstaan. Als u dat zegt, wilt u in uw verlamming blijven. Al is het waar. Maar de Heere vraagt niet of u het doet. Want als ik het gebied, zegt hij, geef ik het op. Ge zult de wet niet vermengen met het evangelie. Ja, maar ik zal heel veel oefenen. Maar ik ben nog zo zwak. Dan loochent u het woord terstond en verwacht u het van uw verlamde been. De meesten denken zo, maar ik vind daar in de Bijbel niets van. Daar is alles terstond. En God is niet veranderd. Terstond werden zijn enkelen en voeten vast. En hij springt op, staat op, en dan gaat hij met hen mee. Er staat eigenlijk in het Grieks, hij kleeft Petrus en Johannes aan. Je kunt ook anders zeggen, jongens en meisjes, hij houdt met beide handen aan die apostelen vast. Nou, hij kon toch lopen? Zeker. Maar als hier staat en hij ging terstond met hen, dan is er ook terstond de gemeenschap der heiligen. Die Christus prijst en zo de tempel binnengaat, die vijandige tempel. 'S morgens niet kunnen beginnen zonder het offer van het lam. Deze Pinksterkinderen. Zij konden deze dag ook niet afsluiten buiten het bloed van het lam. Dat de grondslag is van de gemeenschap der heiligen. En die ene heilige algemene christelijke kerk. Het lam, het offer van het lam. Die man die looft en die prijst. Hij was al in de 40, dat betekende je was toen eigenlijk al oud, in de avond van je leven. Maar hij looft, want ik kan, heeft het lam nodig om ook de nacht door te gaan. De nacht, gemeente. De woestijn van het leven, ook nu. De doodsjordaan. De oever der eeuwige rust, deze man. Hij looft en prijst de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Over landen medereizen. Dat kan God nu ook. Dat wil God. Zelfs bij het naderen van de dood. Terstond. Volmaakt, zegt vers 16. Uitkomst geven. Tot Gods eer. Al sterft alles om u heen af. Werpt u op het profetisch woord. En op Gods tijd en wijze. Omdat hij het wil, zult ge opstaan en wandelen. Deze naam doet het. Het geloof in zijn naam alleen. Het vrije, soevereine genade. Naar zijn eeuwig welbehagen. En naar dit gebod zullen u en ik worden geoordeeld. Hij wil geven wat hij van u eist. En als wij deze Jezus verachten, zullen wij uitgeroeid worden. Verhard u dan niet onder het spreken Gods in en om ons heen. Maar laat u leiden tot eer en roem van die ene naam. Alleen Jezus Christus, de Nazarener. Amen.